vooraf, gemeente, een behoorlijk aantal afkondigingen. In de eerste plaats over de belijdenisdienst die aanstaande is. Na gehouden gesprekken heeft de kerkraad de volgende jongeren toegelaten tot het doen van openbare belijdenis des geloofs. Het zijn de volgende jonge gemeenteleden: Eva Marina Bakker, Beukenstuklaan 62, Joël van Beek, Galjoen 26, Jan Harmboer, Verlaat 37, Joost van den Brink, Vuurvlinderonder 32, Berend Johannes Koster, Poortjesgoed 60, Wilhelmina Stijntje Koster, Poortjesgoed 60, Simon Hendrik van Dijk, Buurtlaan Oost 84, Johannes Doornenbouw, Haarweg 16A te Overberg, Cornelia Eveline van Ginkel, Hoogbeen 46, Johannes van Hardeveld, Linge 25, Menske Marianne van Ginkel, Groothedde Rembrandt Park 20, Johannes Christiaan van der Helm, Engelse Werklaan 5, Gerard Johannes Hoefnagel, Prattenburglaan 18, Levi Jonathan Schuurman, Anker 3 en Roelof Gijsbert Simons, Boekvink 78. Zo de Heere wil en zij leven, zullen zij op eerste Pinksterdag openlijk belijdenis doen van hun geloof in het midden van de gemeente. Ik maak u op verzoek nog een keer nadrukkelijk attent op het verzoek dat vermeld staat op de zondagsbrief om morgenavond als verenigingen en clubs en bijbelkringen en koren en commissies aanwezig te zijn om de clubmaterialen mee te nemen uit het oude kerkgebouw en later weer in de nieuwe kerk plaats te geven. U wordt allen verwacht om 7:00 s'avonds. Dan zijn de collecten in deze eredienst in de eerste rondgang voor de diaconie, in de tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En zullen we lezen uit Gods woord uit het Oude Testament, Jesaja 49, Jesaja 49 en uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8, Romeinen 8. Tot zover de afkondigingen namens de kerkenraad. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslachte tot geslacht en die nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 74. Psalm 74, vers 1 en 2. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen aan Sions berg, waar gij eertijds hebt gewoond. Psalm 74, vers 1 en 2. Wij luisteren in eerbied en verootmoediging van het geloof naar de wet des Heren en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven in Matteüs 22. En daarna zingen we uit Psalm 6, vers 9. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Psalm 6, vers 9. Na de wet des Heren en de samenvatting daarvan in de mond van de Heer Jezus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis, maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En deze geboden staan tegen de diepe achtergrond die de Heer Jezus al dus verwoord heeft in Matteüs 22. En Jezus zeide tot hen: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Dankbaar zijn we dat zuster Bokma thuis mocht komen uit het ziekenhuis, al heeft ze nog wel genade en gezondheid nodig voor verder herstel. Dat geldt ook voor zuster van de Heuvel van Eden, die thuis kwam uit het ziekenhuis. En broeder A. van Hunnik is opgenomen in het zonnehuis in Doorn. En we willen hem en zijn vrouw ook gedenken in onze voorbeden. En dat geldt ook voor zuster M. Simons, die is van de Boekvink, die opgenomen is in het ziekenhuis in Ede. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Getrouwe Heere, wij mogen deze zondag weer als uit uw goede, zegenende hand ontvangen. En op uw uitnodiging komen in uw huis. En daar onze plaats innemen in de banken of thuis bij de kerktelefoon. Maar nu wilt u nog verder met ons, Heere. Laat het ook vanmorgen zo mogen zijn dat we aan uw voeten zitten, Heere Jezus Christus. Om naar de woorden van uw mond te luisteren. Niet alleen maar met onze oren, maar met een hart dat ontvankelijk is gemaakt door uw genade voor uw spreken. Wat is dat rijk, dat dat midden in de drukte en de gejaagdheid van de samenleving kan en mag, en dat ieder die u vreest er ook behoefte aan heeft, om op de opstandingsdag, de eerste dag van de week, de nodiging in te willigen en de Heere te ontmoeten. Het initiatief ligt bij u. Heere, wilt u zich zo ontfermen over uw volk en kinderen, en wilt u zo ook nog anderen brengen tot de erkentenis van de waarheid in de weg van wedergeboorte en geloof. Zegent u ons zoals we hier zijn, Heere. Buiten is het mooi weer. De zon schijnt, zomers. Binnen mag dat ook zo gelden. De zon van de gerechtigheid, laat hij schijnen. Schijnen over ons leven. O, dan komen we er onderuit zoals we zijn voor u. En wie ben ik dan toch voor de Heere? Maar Heere, dan wilt u nou ook van u uit geven wat we niet kunnen missen. Om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Wilt u dat ook werken en versterken in het leven van uw kinderen. En ook anderen brengen tot die ontmoeting met die levende Heere. Heere, we bidden voor de gemeente. Hier verzameld in het kerkgebouw of thuis, wilt u ze allen gedenken en wilt u laten merken dat u van de situatie van een ieder van hen af weet. We dragen zuster Bokma aan u op, dankbaar dat ze weer thuis mag komen. Wel wat ondersteunende hulp nodig. Heere, laat er ook vooral ondersteunende gunst van u mogen zijn. U hebt haar leven tot hiertoe gespaard. Het is nog niet zo dat alle klachten weg zijn. Maar wilt u verder de weg wijzen en de medicatie zegenen en kon het zijn ook herstel van de gezondheid geven. Dat bidden we ook voor zuster van de Heuvel van Eden aan de Lijnweberstraat. Wilt u haar en haar man ook gedenken, Heere, dankbaar dat ze weer thuis is, dat de benauwdheid weg zal blijven. En wilt u ook vooral stellen in de ruimte van de verwondering dat u met haar meegaat. En dat u zich over hen ontfermt. Dat bidden we ook voor broeder en zuster van Hunnik. Nu onze broeder tijdelijk weer is opgenomen in Doorn. Het kon ook haast niet thuis meer, Heere, omdat er steeds meer verpleging nodig is. Ondanks de bijzondere inzet van zijn vrouw. Wil hem gedenken en wil ook haar gedenken. En wilt u in de toekomst ook de weg wijzen. Hoe het verder kan en mag en moet. Geef ook genade, Heere, in deze weg. U breekt wel eens wat af in de kracht van onze gezondheid. Om juist de teerheid van de genade te laten doorleven. Daar mag onze broeder ook iets van weten. We bidden voor zuster Simons, die met benauwdheid is opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u haar ook de ruimte geven, Heere, lichamelijk en geestelijk. En herstel de gezondheid weer, zodat ze ook weer terug kan naar haar kinderen. Wil haar gedenken en wilt u ook laten merken in deze weg dat u bijzonder van haar afweet. We bidden ook voor hen die we niet bij name noemen en toch van de week naar het ziekenhuis moeten of op een oproep wachten voor een operatie. Heere, wil ze allen gedenken. Ze zijn bij u bekend, ook hun situatie en ook hun namen en hun omstandigheden. Geef in de oefening van het geloof, Heere, dat we dat ook mogen leggen in uw handen. Dan weet u ervan af en dan weten wij dat u ervan af weet. En dat is groot. Gedenk alle die in het ziekenhuis zijn of verpleegd worden in zorgcentra. En alle die noodzakelijk werk op zondag hebben te doen. Wij willen u ook bidden voor de kroonprins die vandaag jarig is. Wilt u hem en zijn vrouw en gezin gedenken? En geef, Heere, dat ze ook in de afhankelijkheid van de koning der koningen mogen leven, om zich zo voor te bereiden op het koningschap. Wil ze gedenken, ook met de koningin en heel de familie. Zegen ons zoals we hier zijn, Heere, de kleinsten in de kerk en de oudsten. En wilt u zelf werken, krachtig, tot bekering, tot heiliging, tot vernieuwing, tot bevestiging, tot die tere verzegeling met uw Heilige Geest. Want niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Ondersteun uw knecht. Wees met de koster. We zijn blij dat broeder Jan van Wijk vandaag weer dienst kan doen. Zegen de organist en allen die een taak hebben in deze eredienst. Ook de nieuw bevestigde broeders die voor het eerst officieel dienst doen samen met de andere kerkraadsleden. Heere, bewaar ons voor de zonde en heilig ons in uw genade tot de eer van u, om Jezus wil. Amen. Wij lezen eerst uit het woord van de Heere. Jesaja 49, vers 14 tot 26. Jesaja 49, vers 14 tot 26. En willen aansluitend zingen Psalm 124, vers 4. Wij ontkwamen aan des vogelvangers net. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124, vers 4. Na de eerste schriftlezing, Jesaja 49, vers 14 tot 26. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, alle deze vergaderen zich, zij komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met alle deze als met een sieraad bekleden, en gij zult ze u aanbinden als een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en in uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden, zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk van mij, dat ik wonen mogen. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten, waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen. En tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouders gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde en ze zullen het stof van uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen van een rechtvaardige ontkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen van de machtige zullen hem ontnomen worden. En de vangst van de tiran zal ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten. En uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik de Heere uw heilige ben. Uw heiland ben en uw verlosser, de machtige Jacobs. Vervolgens lezen we het loflied van het geloof uit Romeinen 8, vers 31 tot 39. Romeinen 8, vers 31 tot 39. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging brengen tegen uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger? Naaktheid of gevaar of zwaar? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden we de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 102. Psalm 102, vers 7, 9 en vers 12. Als voor het oog der nageburen Gods ontferming Sions muren weer zal hebben opgebouwd, dan zal elk hem juichend eren. Psalm 102, 7, 9 en 12. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 147 en daarvan het eerste vers: Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Psalm 147, vers 1, straks na de prediking. En de tekst is genomen uit Jesaja 49. En daarvan het 16e vers, bekend woord uit de schrift, Jesaja 49 vers 16, waar de profeet zegt: Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij. Geliefde gemeente, als je heel druk bent en in een stad woont, dan kun je heel gemakkelijk vergeten worden. En dat kan zelfs ook als je op een dorp woont dat stadsallures krijgt en je woont in een mooie flat, een prachtig appartement, dat je eigenlijk niet eens goed weet wie er onder en boven en naast je wonen. Dat kan best een stuk eenzaamheid geven. En het lijkt alsof veel mensen daar tegenwoordig ook aan lijden, al zijn er natuurlijk ook hele goede contacten in de gemeenschap. Het wordt nog een stukje erger als je met God leeft en je denkt soms dat God je vergeten is. God die getrouw is voor een zondaar. En God die op wie je aan kunt. En als de Heere je dan vergeet, nou, dat grijpt nog dieper in. Zeker als je een tere relatie met de Heere hebt gehad. Kijk, als je niet echt met God leeft, dan mis je de Heere ook niet. Maar als je een tere relatie met God hebt gehad en de Heere wijkt, of je merkt niks meer van God, zodat je zelfs zegt van: Heere, waar bent u? Of is het ooit wel wat met me geweest? Dan kunnen er wel eens vraagtekens komen te staan, niet alleen in je eigen leven, maar ook achter Gods woord. Of als de Heere een weg met je gaat waarvan je zegt: hoe is het toch mogelijk? Zoals we gelezen hebben van Paulus, nou, dat was toch echt een kind van God. Wat noemt hij daar een enorme tegenslag die hij in Romeinen 8 samenvat. Maar hij zegt er wel wat bij. Het staat wel in het licht van het geloofslied. In dat alles. Dus hij moet er wel doorheen. Maar in dat alles is hij meer dan een overwinnaar. En dat mag hij ook aan Gods kerk doorgeven. Hoe kan dat? Valt het dan toch wat mee met dat vergeten zijn uit het oog, uit het hart? Nee, dat is nou de blijvende trouw van God, die in het Oude Testament in onze tekst zo bijzonder wordt verwoord. Misschien hangt die tekst bij u wel als een tegeltje aan de wand, en die in het Nieuwe Testament zo heerlijk uitstraalt, met ook vooral dat loflied van het geloof in Romeinen 8. Ik schrijf er vanmorgen boven, gemeente, als thema voor de prediking: Gods trouw over Sions muren. Drie gedachten. Dat is in de eerste plaats de taal van Gods handen. Dat is in de tweede plaats de taal van Gods hart. En dat is in de derde plaats de taal van Gods volk. Ik herhaal: Gods trouw over Sions muren. Dat is in de eerste plaats de taal van Gods handen. Dat is in de tweede plaats de taal van Gods hart. En dat is in de derde plaats de taal van Gods volk. We ontmoeten in Jesaja 49 een volk, een verbondsvolk, de kerk van het Oude Testament, die zegt: ik merk niks meer van God. De Heere heeft me vergeten. De Heere heeft me verlaten. En dat is een klacht die u misschien herkent en die je dan ook dwars door je hart snijden kan. En als je let op de concrete omgeving van Jesaja 49, gemeente, dan zou je gaan zeggen: die klagers die hebben gelijk. Want de vijanden zijn gekomen. Die hebben Jeruzalem ingenomen. Die hebben de huizen verwoest. Die hebben zich zelfs aan de tempel vergrepen. En de wijngaarden, die hebben ze vertreden met hun soldatenlaarzen. Het land ligt in puin. De tempel is een ruïne. En het was in de tijd van toen, de beleving van de mensen, als een andere god sterker was dan je eigen god, dan werd je land een ruïne. Nou, dus als je op het eerste horen die klacht van Israël hoort, dan moet je zeggen, ze hebben gelijk. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeven. Kunt u misschien ook die klacht begrijpen, mijn broeder en zuster? Maar nu grijpt in het gelezen schriftgedeelte God zelf via zijn profeet naar een beeld. Het beeld van een moeder met een kind aan de borst. Nou ja, dat vergeet je toch niet, hè, zo'n kind. En zou je misschien niet eens denken, het is tijd om de moedermelk te geven, dan zet dat kind het wel op een schreeuwen en geeft die moeder toch dat kind de borst. En dan zegt de profeet, dat komt dan nog voor. Maar ik kan u niet vergeten. En waarom niet? En dan komt de tekst, zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Er zit meteen ook al een zekere waarschuwing in. Je kunt te ver van de Heere afstaan, mensen. Te ver van het kruis verwijderd zijn. Dan zie je ook niet wie God is. En dat kruis was er natuurlijk nog niet in Jesaja 49. Maar de profeet zegt wel, kom eens wat dichterbij. En werp nou eens een blik. Je ziet hem er als het ware staan, jongens en meisjes, met die uitgestoken handen. Kom eens een beetje dichterbij en zie. Ik, zegt God, heb u in de beide handpalmen getatoeëerd, gegraveerd. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws getatoeëerd. De Bijbel keurt dat tatoeage af. Maar het is toch wonderlijk dat God zelf het beeld wel gebruikt als hij iets wil zeggen van hoe dat nou ligt tussen dat klagende volk uit het oog, uit het hart en die trouwe God over Sions muur. En dan gaat de Heere dat geheim prijsgeven. Dat doet hij dan in aanschouwelijk onderwijs. Israël die zat niet voor niks in de ballingschap. Ze luisterden niet naar de profeet. En dan klagen ze ook nog. Maar dan komt de Heere niet maar met een preek in drie punten, maar met het aanschouwelijke onderwijs van die uitgestoken handpalmen van de profeet, of ik moet zeggen van God, of nieuwtestamentisch van de Heere Jezus. Dat is het geheim van Romeinen 8. Er zijn overwinnaars in Christus die ons heeft liefgehad. Kijk, daar ligt het geheim. Gods trouw over Sions muren. Gods trouw in het kruis van Christus. Gods trouw op hemelvaart en pinkst. Nou, dat mag eigenlijk haast met nieuwtestamentische contouren al in onze tekst worden overgebracht aan notabene niet een gelovig Israël, maar een klagend Israël op strafexpeditie. De Heere zegt tegen zijn volk, zo staat het in het Hebreeuws, getatoeëerd heb ik u, o Sion, in de beide handpalmen. Weet je hoe ze dat deden, jongens en meisjes? Ja, ik ben ook geen voorstander van tatoeage, hoor, maar ik moet het beeld toch uitleggen. Vroeger waren er geen foto's, hè? En wat deed dan bijvoorbeeld een zeeman die op de grote vaart ging? En die had een liefje aan de wal. En dan prikte hij het gezichtje van zijn geliefde in zijn arm of in zijn hand met een brandhete naald. En dan liet hij er blauwe inkt in druppelen. En dan kwam er dus zo'n beetje het gezicht van zijn geliefde op zijn arm te staan of in zijn hand. En dan was hij misschien wel maanden van huis, maar dan had hij toch een soort fotootje bij zich. Niet meer in zijn zak, maar in zijn arm, in zijn vlees. Dat is het mooie hier van het beeld. Hè? Gods trouw over Sions muren. Die blijft, ook als God straft. Want, wat ligt eronder? Getatoeëerd heb ik u, o Sion, in de beide handpalmen. En die zeeman, nou ja, mensen zijn niet altijd trouw, hè. Maar God, Indien wij ontrouw zijn, mag u daar nou in meekomen? Hij blijft getrouw. Paulus in een ander loflied. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Kijk, en dan komt de profeet met deze preek, met dat aanschouwelijke onderwijs. Kom eens dichterbij, mijn volk. Ik ben de eerste. En als ik de eerste ben, ook al ga ik een weg van onderdrukking, dan blijf ik de getrouw. Dat is het wonder hier, gemeente. Wat ook zo prachtig uitkomt in Romeinen 8. Waar moeten we wel niet doorheen gaan? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Maar in dit alles. En daarom mag Paulus het ook zeggen. Wie zal ons scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer? Wie mag dan nou vanmorgen amen opzeggen? Wie mag dan nou vanmorgen amen opzeggen? Misschien heel enthousiast of heel schuchter. Zo leidt de Heer zijn volk, gemeente. Maar wat is dat groot, als je daaruit mag leven. Dat God nou de eerste in je leven is geworden. Hij nam het initiatief. Zijn handen strekte hij naar je uit. Hij redde je uit het slavenhuis Egypte. Hij bracht je in de vrijheid van de Heer Jezus Christus. En door zijn geest verzegelt hij dat. Als u daar nou amen op mag zeggen. Die taal van Gods handen. Ook als je ouder wordt en zwakker. Of als je dementeert. Of als je zelf niet meer bidden kunt. De Heer niet meer kunt herinneren aan zijn belofte. Zoals in de activiteit van het levende geloof. Dat is ook niet het eerste. Maar dan mag je hierop terugvallen. Volk van God. Zie. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En laat die liefde handen dan ook hun werk maar doen. Als wij niet meer kunnen vasthouden. Als wij misschien loslaten. Mag u dat vertroosten, aangevochten broeder en zuster? Laat u dat vertroosten als u in een verpleeghuis gelukkig nog goed van God kunt denken, maar ook wel eens vergeetachtig wordt. De Heere vergeet u niet. En als u moet sterven, dan mag u zich aan deze handen, die het eerst in uw leven waren, toevertrouwen. Gods trouw over Sions muur. Dat is de taal van Gods handen. Dat is de taal in de tweede plaats van Gods hart. Ja, gemeente, want stel u even dat klagende Israël voor. En ze konden er wat van, hoor. Ze hadden de harpen aan de wilgen gehangen. En die Babyloniërs die zeiden tegen ons, zing eens een mooie psalm. Maar dat konden ze niet meer. En dan zegt de profeet, ik was de eerste, zeg ik namens God. Uw muren, die zijn bestendig voor mij. Altijd maar door zie ik geen puinhopen van Jeruzalem. Maar zie ik muren van Jeruzalem. Dat is een confrontatie. Als de Heere spreekt, gemeente, dan moet je ook leren antwoorden. En als dat klagende volk daar dan staat bij die uitgestoken handen van de profeet, waarin het beeld van het levende Sion is getekend, dan moeten ze gaan antwoorden. Hoe komt Israël dan? En hoe komt Jeruzalem dan? En hoe komt je eigen huis en je eigen leven dan aan puin? Dus u merkt, als God spreekt, dan moet er een antwoord komen. De Heere draait het eigenlijk net om. Hij ontdekt ze aan dat die klacht helemaal niet terecht is. Want God, die heeft voordat Israël begon te leven, al de band van liefde aan dat volk gelegd. En God heeft als het ware zijn armen als de bruidegom om die bruid Israël heen geslagen in een oprechte liefde. Om haar nooit meer los te laten. En nu zegt die bruid wel, ja, maar ik merk er niks meer van. Wat zie ik nou van God? Is die er wel? Hoort die me wel? Ziet die me wel? Jazeker. Kom eens dichterbij, mijn volk. Zie, uw muren zijn steeds voor mij. Hoe komt het dan dat ze in puin liggen? En dan moet Israël spreken, gemeente. Dan moet het volk tegenover die levende God zeggen dat elke puinhoop een vrucht is van eigen ongeloof. Van eigen ongehoorzaamheid. Dat ze hun eigen leven in puin hebben gegooid. Niet gij hebt ons verlaten, Heere, maar wij hebben u verlaten. En toen zijn de vijanden gekomen en die hebben stout het erfdeel van uw volk ingenomen. De tempel verwoest, onze huizen tot een ruïne gemaakt, onszelf weggevoerd naar het heidendom. Ja, als je leeft als een heide, dan hoor je uiteindelijk ook in de heidenwereld thuis. Dat is eigenlijk het appel van deze strafexpeditie. Jongens en meisjes, hoe hebben jullie lopen geleerd? Moet je thuis maar eens vragen. Dat doe je als ouders, hè? Als het kindje de eerste stappen gaat zetten, dan moet je het vasthouden. Onder elke oksel een hand van je vader of je moeder. Zo leer je lopen. En dan laat vader of moeder los. Hij doet dat stapje zelf. Nou, trots als een pauw natuurlijk, die vader en die moeder. Mijn kind loopt al, meteen opa en oma gebeld. Prachtig als dat zo gaat. Maar ja, als die kinderen dan kunnen lopen, dan kunnen ze ook aan de planten zitten, nietwaar? En aan de suikerklontjes. En dan moet moeder wel eens zeggen, afblijven. Herkent u het? Vraag thuis maar eens of jullie zo lief waren, jongens, dat je dat niet deed. En weet je wat er dan wel eens gebeurt? Dan moesten diezelfde handen, hè, die jou hebben leren lopen, die moesten je ook wel eens een tik over je vingers geven. Afblijven, mag niet. Nou, zo is het nou eigenlijk ook met Israël gegaan. De Heere heeft dat volk leren lopen. De handen van de Heere waren uitgestrekt om ze te verlossen uit Egypte. Om ze door de woestijn te leiden. Om ze te onderhouden, manna en kwakkels. Om te beschermen tegen de vijanden die dat volk van achter aanvielen. En om ze uiteindelijk in het beloofde land te brengen, thuis bij de Heere. Maar ze dachten, nou, dat is mooi meegenomen en verder gaan we onze eigen gang. En toen kwamen ze aan dingen waar ze niet aan mochten komen. En toen kregen ze met diezelfde handen wel eens een tik over de vingers. Niet doen, want dan raak je de Heere kwijt. Dan ga je van de Heere af. Diezelfde handen die in de tekst uitgestoken zijn naar dat volk, waarin dat beeld staat van Gods blijvende trouw over Sions muren. Diezelfde handen, die hebben dat volk ook in de Babylonische ballingschap gebracht. Waar ze nou God de schuld van willen geven. Heren, als u nou echt onze God was, dan zou u dat wel verhinderd hebben. Zo zitten wij mensen vaak in elkaar. Maar die slaande hand van de Heere, dat was geen slaande hand omdat de Heere lust heeft in plagen, om het maar zo te zeggen. Maar dat was een tikje uit liefde om dat volk niet verloren te laten gaan, maar om dat volk aan zijn hart te krijgen. Want ze wilden wel de gave van zijn hand, maar ze leefden verder alsof er geen God bestond. Kijk, En dat is ook de achtergrond van het geloofslied van Paulus, die zegt, verdrukking en benauwdheid en zulke dingen, daar kies je zelf niet voor. Daar kun je wel eens in terechtkomen, daar kan de Heere je zelfs in leiden. Maar als de Heere je erin leidt, dan gaat hij zelf mee. Dan gaat hij zelf mee en dan houdt hij je erin vast. Dan leidt hij je erin door, als je tot dat Sion behoort, dat de Heere in waarheid mag kennen. En zo laat de profeet in onze tekst niet alleen maar de handen van zichzelf zien, maar preekt die eigenlijk uit het hart van God. Dat hart van God dat op zijn volk gesteld is. En waarvan hij hoopt dat dat volk nou ook op het hart van God gesteld zal zijn. En mag vertrouwen. En weet u, dan worden ze beschaamd. Want dan moeten ze eerlijk zeggen in het oog en het oor van de Heere. Ja, Heere, het is net andersom. Wij geven u de schuld. Maar u moet ons de schuld geven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dan wordt zonde zonde, gemeente. Dan wordt schuld schuld. En weet je wat nou het wondere evangelie is in Jesaja 49 vers 16? Dat als je dat nou eerlijk tegenover de Heere beleidt, dat jij te ver van het kruis afstond. Dan denk je, dan zal ik wel een pak rammel krijgen. En dat jij God de schuld gaf en niet jezelf. Dan denk je, nou, dan zullen die handen maar wel koeieneren. Nee, dat is het wonder hier, het evangelie. Haast Nieuw Testament is, ik zeg het nog een keer, hier diep in het Oude Testament. Waar je tot die belijdenis komt, daar vind je geen slaande handen, maar daar vind je uitgestoken handen. Die als het ware de taal van Gods hart uitbeelden. Zie, ik, zegt God, heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Wat een God, hè? Geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En door de Heilige Geest in het hart van alle die hem vrezen. Ik kan u niet vergeten. Graveersel van mijn handen. Graveersel van mijn hart. Want dan zou ik iets van mezelf vergeten. En dat kan ik niet. God is eeuwig trouw. Nou, gemeente, kan het nou sterker bewezen worden dat de Heere zich aan zijn kerk verbonden heeft. En dat de Heere de getrouwe bruidegom blijft voor een ontrouwe bruid. Erskine zegt het zo. De Heere zou ermee moeten ophouden Heere te zijn als hij zijn volk zou vergeten. En dan zeg ik het nadrukkelijk weer, gemeente. Dat ligt nou in de eerste plaats in de trouw van God. Mag ik u meenemen vanuit Jesaja 49, eeuwen later naar Golgotha's heuveltop. Kijk, daar hangt de Heer Jezus. De gave bruidegom. De levende heiland. En daar trekt God nou zijn uitgestoken handen in. Daar zijn slaande handen. Voor de Heer Jezus. En daar neemt hij nou de plaats in van Gods kinderen. Van eeuwigheid af. Tot de laatste dag aan toe. En dan zegt de Heer Jezus, Vader, slaat u mij maar. Hij is er zo mee eens. En wie zal uitdrukken wat hij daardoor gemaakt heeft, gemeente. Daar kunnen we niet inkomen. Dat hoeft ook niet, want hij heeft de pers alleen getreden. Maar daar buiten de muren van Jeruzalem. Buiten de muren van Jeruzalem. Daar waren slaande handen voor de Heer Jezus Christus. Van hem werd alles afgebroken. Ontledigd, vernietigd, zegt de schrift. Nieuwe Testament. Maar daar begint Christus het fundament te leggen onder die muren die al in die handpalmen van de uitgestoken handen van de profeet te zien zijn. Daar ligt het nieuwe fundament van een nieuwe stad, van een levende stad, van een eeuwige stad. Mag u het verstaan, gemeente? Hebt u zo ook troost gehad aan dit woord en hangt dat woord daarom misschien bij u op een tegeltje? Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor me. Nou, dat is dus een korte preek. Korte preek voor die mensen daar in Babel. Alleen, ja, daar moeten ze zelf amen leren zeggen. Nou moet die taal van Gods hart worden de taal van Gods volk. Ja, hoe bedoel ik dat? Kijk, er staat vers 14, doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft me vergeten. En Sion, dat is eigenlijk de oud-testamentische gemeente die zalig wordt. Maar wie hoort nou bij Sion? Hoe weet je dat nou? Hoe weet je dat nou? Nou, gemeente, dat merk je uit de reactie van de mensen. Kijk, als je naar die handen kijkt, daar staan niet de namen van de uitverkorenen in. Daar staan de muren van het nieuwe Jeruzalem in. De namen van de uitverkorenen staan in het boek des levens, des lams. Maar als je goed kijkt naar de tekst, daar staan niet de namen van de uitverkorenen in de handen. Daar staat dat levende nieuwe Jeruzalem met nieuwtestamentische trekken afgebeeld. En wie horen nou bij dat Sion? Die in de omstandigheden van dat vervloekte Babylon en van dat Israël dat daar zucht onder de straffende hand van de Heere,
geloof hecht aan dat woord van de profeet. Als je de Jesaja zomaar horen preken en dat je dan zegt, is dat echt waar? Dat is evangelie. Dat is het levende woord van de Heere. Zegt u dat, o God? En mag ik dat leren geloven? Uw muren zijn steeds voor mij. Nou, dat is amen zeggen op de prediking van de profeet. Nou had je natuurlijk mensen die zeiden van, kun je wel zeggen. Maar ik geloof er geen snars van. Nou mensen, dan hoor je niet bij Sion. Dan hoor je niet bij Sion. En dan ga je ook over tot de orde van Babylon. He, die mensen, er zijn een hele hoop mensen ook gebleven in het land van de ballingschap. Er waren ook wat mensen die dachten van, nou, als mijn buurman nou amen zegt, dan zeg ik ook amen. Dan gaan we samen. Er waren ook mensen die mochten het woord geloven. Want als God nou zegt, ik zie muren. En ik kijk rond. Ja, dan moet ik zeggen, ik zie puinhoop. Ik kan alleen maar ruïneren. Als ik aan mijn lot word overgelaten. Maar de Heere zegt, ik maak nieuw. Dan houdt God je eigenlijk vast, ook door de straf heen. Dat is eigenlijk ook de toonhoogte van dat machtige loflied uit Romeinen 8. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede voor degene die de Heere lief hebben. Als je dan zo die prediker dan mag horen staan. En je zit midden in de situatie van Babylon en niks verandert. Maar je hoort dat woord. Zie, uw muren steeds voor mij. En je mag je geloofshand erop leggen. En je mag amen zeggen op het woord van de profeet. Als ik moet zeggen, ik zie puinhoop. Maar ik kijk naar de Heere. Dan zegt de Heere, ik zie muren. Als de duivel zegt, geef het maar op, je zit hier niet voor niks. Die komt vaak met argumenten die heel krachtig lijken te zijn. Ga niet met hem in gesprek. Maar let op die tekst. En zeg, wat zegt de Heer? Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Dus al leidt de Heere u in wegen van moeite en zorg. Al zou het dus langs onbegrepen wegen gaan die iets weg hebben van een strafexpeditie. Daar staat God niet buiten. Dat zijn diezelfde handen, verbonden aan datzelfde hart waarin leeft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En als je dat mag verstaan, dan wordt het de taal van Sion. Het vers wat hier staat. Zie. Ik, zegt de Heere, heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor me. Daar maakt de Heere nu zelf plaats voor, gemeente. En het kan zelfs zo zijn, dat als je een weg van ziekte meemaakt, of als je links afslaat op je levensweg en je had gedacht rechts af te gaan, dat uiteindelijk meewerkt om je dichter bij die Heere te brengen. Om je in dat heilgeheim in te leiden. Dat er afgebroken wordt aan jouw kant. Wat je kwijt moet. En dat gaat altijd maar door die les. Maar dan wil de Heer juist opbouwen. Wat hij in je leven kwijt wil. Wat er voor u weggelegd is. Naar zijn gemaakt bestek. En dan vallen we terug. Als een arme zondaar. Op de trouw van de Heer. Op de rijkdom van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En op de bereidwilligheid van de Heilige Geest. Om ons daarin in te leiden. Steeds weer en steeds meer. Hoe gaat dat met de metselaar, jongens en meisjes? Hebben jullie wel eens een metselaar aan het werk gezien? Misschien is jullie huis wel verbouwd. Of een nieuwe garage op het erf. Nou, die metselaar die legt heel kundig de stenen in. Hè? Precies op de plek waar ze moeten liggen. Wittere stenen aan de binnenkant en mooiere stenen aan de buitenkant. Nou, dat is eigenlijk het beeld hier ook. Hè? Jesaja die zegt iets verderop. Hij, God, zal de stenen gans sierlijk leggen van het nieuwe Jeruzalem. Het gaat dus naar de grote toekomst toe van het nieuwe Jeruzalem. Mag ik u vragen, bent u nou als een steentje, opgepakt door de doorboorde hand van de Heere Jezus en gelegd in de muur van dat levende Jeruzalem? Sommigen liggen achteraan, anderen liggen vooraan, maakt niet uit. Je hebt meer in het oog springende leden en je hebt meer leden op de achtergrond. Maakt niet uit, als het maar levend gemaakte leden zijn, daar gaat het om. Want dan krijgt God de eer. En weet je wat die metselaar ook wel eens doet? Dan pakt hij zijn troffel en dan slaat hij een steen midden door. Want een grote steen past er niet meer tussen, alleen een klein steentje nog. Nou, zo kan het geestelijk ook wel eens zijn. Dat je pijn hebt. Dat er een breuk is. Dat er een litteken is. Daar wil ik niet gemakkelijk over doen. Maar als je nou ingelegd wordt in die nieuwe muur. Ingelegd bent in die nieuwe muur. Die levende muur van dat levende Jeruzalem. Dan is het zo nieuwtestamentisch waar. Uw muren zijn steeds voor mij. Als het voor de wind gaat. Als het tegen de wind gaat. Waarom dan? U, Heere, verbergt mij in het verborgene van uw hut in de dag van het kwaad. En dan kan de smart zo groot zijn. Zie de hele opsomming in Romeinen 8. Maar dan ben ik wel in uw stad. Want in dat nieuwe Jeruzalem, waar Jezus uitgezet werd onder de oude bedeling, daar woont God zelf in Christus bij al zijn volk. En als je dat nou mag zien, als je dat mag beleiden, dan ben je dat levende Sion, dat levend gemaakte Sion, dat niet in de Babylonische ballingschap kan blijven, maar dat terug moet. Want daar wil de Heere me zetten, op zijn plaats, onder zijn programma en in zijn perspectief. Daar worden ze ingevoegd, gemeente, in dat levende Jeruzalem. Wat heerlijk als we dan terug mogen vallen op Gods trouw. En dan zegt de Heere Jezus in Johannes 10. En als je eenmaal daarbij hoort. Als je eenmaal in die muur gelegd bent. Op de plek waar God je legt. Dan kan niemand ze rukken uit de hand van mijn Vader. Daar sta ik zelf garant voor. Dat heeft de Heere Jezus zelf doorgemaakt. Toen hij aan Golgotha's kruis zich zo diep bood. O gemeente, dan mag het zijn. Hij verhoogt mij op de rotssteen van zijn gunst. Hij blijft mij nabij, hoe het ook gaat. Nou, daar mogen we moed uitvatten. Daar mogen we op teruggeworpen worden. Ook als de weg niet gemakkelijk is. Ook als u opvoeden niet makkelijk vindt. Ook als je je kind hebt laten dopen en ja, het gaat toch zijn eigen gang. Er kan een verandering zijn. Want deze metselaar, met eerbied gesproken, deze bouwheer, hij is nog steeds in functie. Zie, ik heb u met in de beide handpalmen gegraveerd. En gemeente, dat woordje steeds, daar zet ik tenslotte nog een streepje onder. Steeds, steeds, voortdurend, altijd door. Daar is voor Gods volk nooit een moment dat God zegt, nu kan het niet. Wat is dat een rijkdom? Ze zullen nooit omkomen. Want Gods trouw en Gods verkiezing en Gods genade, ze zijn onberouwelijk. Nou, laat u dan maar leggen. Laat u dan maar leggen in die levende muur. Of je nou een grote steen bent of een kleine steen. Laat je maar leggen door die doorboorde hand. In die levende stad. Hij gaat ermee door. En hij herbouwt Sions muren. Tot op de jongste dag. De stenen ingevoegd. Door Gods genade. En dat zal geen stille stad worden. Een levende stad. Een zingende stad. Hoe dan? De Heere wil ons in gunst aanschouwen. En daarom, gemeente, laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het, deze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, te prijzen. Amen.
Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heere, dat is geen stille stad. Dat is een levende stad. Dat is een zingende stad. Dat is een getuigende stad. Als dat wonder waarheid is, dan kunnen we er niet van zwijgen. Dan krijgt u de eer en zullen andere mensen het horen, hopelijk ook verstaan. En zal er een getuigenis zijn van allen die uw naam vrezen. Heere, het zal een grote stad worden, met zoveel mensen dat niemand ze tellen kan. Zo ruim en zo rijk en zo overvloedig is uw genade. Dat spreekt al in het Oude Testament, maar dat krijgt een nog dieper accent als de Heere Jezus zijn werk volbracht heeft en als de levende koning vanaf zijn glorietroon kerk en wereld regeert. Heere, laat ons onder zijn bearbeiding mogen leven, tot geloof mogen komen, mogen groeien in het geloof, bevestigd worden, zodat het de taal van Gods volk zal zijn, dat God geëerd wordt, de naaste gediend, en er een getuigenis zal zijn in deze wereld. We mogen u erkennen voor uw trouw, Heere, en we bidden voor hen die daar zo gemakkelijk aan voorbij leven. Bewaar ons er toch voor dat we daar ongehoorzaam mee door zouden gaan en straks geen verantwoording kunnen afleggen voor uw troon. Bekeer ons, Heere, als we nog in vijandschap tegen u leven. Wil al uw kinderen zegenen en tot een zegen stellen op de plaats waar u ze roept en waar u ze heiligt. Wij willen bidden voor de gemeente, nu wij de Hemelvaartsweek ingaan. Wil ons gedenken ook op Hemelvaart, Heere, als wij bijeen mogen komen in uw huis. Laat het ook mogen zijn onder een geopende hemel en onder uw zegenende handen. We bidden voor de jeugd die het kerkkamp zal beleven in Otterlo. Geef ze gezegende dagen in de ontmoeting met elkaar. En ook als zij op Hemelvaart naar de bediening van uw woord mogen horen. Wees hen nabij, Heere. En zegen ze ook voor zichzelf en samen. We willen u ook bidden voor Annette van der Linden, die zo ver bij ons vandaan is en toch in gedachten heel dichtbij. Wilt u haar ook in deze week van hemelvaart zegenen met een hemelvaartszegen? U bent toch koning over heel de aarde, Heere. Dat is groot en dat is rijk, dat is bemoedigend. En wilt u haar zo ook geven een goede gewenning, een goede taalstudie, zodat ze straks daar ook getuige kan zijn van die levende Heere. Wij bidden voor de soldaten in Afghanistan, Uruzgan, en het verdriet dat ze hebben meegemaakt in de week die achter ligt. We dragen de families nog eens aan u op, Heere. Zegen onze jongens, als we dat zo mogen zeggen, daar. En stel ze tot een zegen voor de missie die onze regering daarbij zich voorstelt. Geef vrede, Heere, geef vrede in deze wereld waarin zoveel narigheid aan de hand is. Wees ons nabij ook als gemeente in het geven van onze gaven. Zegen het werk van de diaconie. Het is ook nodig dat we uit onze overvloed mogen geven aan hen die het meest nodige moeten missen. Heere, zegen de verjaardag van de koningin aanstaande woensdag met haar volk en stel haar tot een zegen ook voor de toekomst. Vergeef ons onze zonden en zegen ons door uw geest en woord, persoonlijk en samen. Dat vragen we uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen onze gaven geven in de dienst der offeranden en tenslotte nog zingen uit Psalm 69,
vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steden herbouwen uit het stof. Psalm 69, vers 14, ten slotte.
Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zeker.